Oké, de gaven van God. We hebben het over een serie waarin we bezig zijn met de gaven van God. En de noodzaak of een van de aanleidingen van de gaven van God om dat als serie zo te doen, is dat als je over gaven praat, dat we dan vaak hebben over de gaven van de geest. En ik vind, en dat staat ook in een van die hoofdstukken van het boek, dat de Pinkstertheologie een verdedigingstheologie is. En daardoor een heleboel dingen, met name de reden waarom, een klein beetje laat liggen. Dus vandaag willen we stilgestaan bij een aspect wat eigenlijk het hart van de serie is. Dus niet, hij gaat weer verder over de gaven. We hebben een stukje gehad. Maar voordat we met de gaven van de geest beginnen, vind ik het erg belangrijk dat jullie wat anders horen. En die preek, die noemen we, als dit nou ook nog gaat doen, dan zijn we helemaal klaar. Moet ik drukken of niet drukken? Of gaan jullie dat doen? Ja. De preek waar ik het straks over heb, heet www.kingdom.com. En ik ga dadelijk uitleggen waarom. Vorige week hebben we het gehad over de gaven van God. De drie-eenheid. Waarin ik in de eerste preek eigenlijk zeg, Vader, Zoon en Heilige Geest. Kun je heel makkelijk zien als gaven waarin God, de almachtige God, de schepper van het hele universum, het universum dat vandaag nog steeds uitdijt. Wie is God eigenlijk? En dat God zegt, ik geef mezelf aan jou, want dat is liefde. En dat doe ik in Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee trek je de drie eenheid even weg uit het monotheïstische probleem van, is er nou maar één God of zijn er drie goden? Ook niet dat het de drie aparte personen zijn die je zo erg kan scheiden van elkaar dat ze geen eenheid zouden zijn. De Bijbel zegt heel duidelijk, er is maar één God. Maar hoe moet die God zich nou bekendmaken aan jou en mij? En dat doet hij door Vader, Zoon en Heilige Geest aan jou te laten zien. En voor ons is dat onbegrijpelijk. Gaat een beetje boven je pet. Maar tegelijkertijd is het wel iets waar we mee kunnen leven. Toen zijn we verder gegaan met de gaven van de Vader, die dus in je schepping zitten. De Vader die je geschapen heeft, dus jouw talenten, je identiteit, het unieke van wie jij bent, jouw wezen. Dat zijn de cadeautjes die de Vader aan jou geeft en die dus in je liggen. Je bent geschapen naar zijn beeld en hij geeft jou unieke eigenschappen en talenten. Daar horen ook weer bij de gaven van de motivatiegaven, waarom iemand iets graag doet, besturen of noem maar op. Dat wat je in je natuur hebt, wat je dan ook graag doet. En toen zijn we vorige week verder gegaan met de gaven van de Zoon, van Jezus. En dat zijn de gaven uit Efeze, apostelen, herders, leraren, profeten, de vijfvoudige bediening. Die gegeven is, zodat jullie toegerust worden in dat uitoefenen van het Koninkrijk van God hier op aarde. En dus wil ik vandaag beginnen met wat logisch zou zijn, de gaven van de geest, maar dat doe ik niet. Ik ga eerst beginnen met www.kingdom.com. En ik vond het een hele leuke titel. Jullie niet? Hè, dat past toch wel een beetje bij de leeftijdsgroep die ik probeer te bereiken, is nu dan met mijn leeftijd. Hè? Dus wat bedoel ik daar nu mee? Nou, er zitten drie punten in, dat hoort bij een goede preek. En dat eerste is www, of www. Het tweede is het kingdom en het derde is .com. Nou, ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig gemaakt heb van wat bedoel je daar nou mee? En het gaat alleen maar over de gaven van God die hij aan ons gegeven heeft. Als je www.kingdom.com indrukt, dan krijg je dit. Nou, dat heeft helemaal niks mee te maken, maar het is wel een christelijke site. En heel interessant, want je kan een start een cd-bediening voor $997. Volgens mij krijg je bij de Heer de bedieningen gratis. Dus als ik jullie was, zou ik zeggen, niet naar die website gaan. Luister naar die preek, die is veel beter. Oké. De gaven van God. Waar we even moeten beginnen is, de Bijbel geeft niet zo'n scherp onderscheid als wij dat zouden willen. Wij zouden heel graag willen, de gaven van God, dat zijn precies dat rijtje uit Romeinen 8... over Romeinen 12, de gaven van de geest staan precies in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. En de gaven van Jezus die staan precies in Efeze. Maar zo simpel ligt het niet, want God is één. Net zo goed als dat er gesproken wordt dat er een zoon geboren wordt en men zal hem noemen eeuwige vader. in Jesaja. Jezus, de Zoon die de eeuwige Vader is, dat is moeilijk voor ons, want wij willen dat veel liever scheiden. Bij de raafretretten, daar loopt Joke wel eens tegenaan, daar willen we ook altijd, er zit een stukje onderwijs over ziel, geest en lichaam. Wij als westerse christenen proberen dat altijd helemaal uit elkaar te halen en dan te zeggen, dit is dit en dat is dat en dat is dat. En dan proberen we dat in de Bijbel terug te vinden, dan zie je dat de Bijbel helemaal niet zo denkt. Dat dat vaak in elkaar loopt. Nou, dat is met de gaven ook zo. Het is niet zo dat dat heel stringent geschapen is of gegeven is. Maar je kan er wel een paar kapstokjes aan hangen. Alleen maak daar nou geen zwart-witte theologie van. Van, oh, als het zo niet is, dan is dat dat. En daar kom ik straks wel op terug. De gave van de Vader, als je een kapstok wil hebben, is www. De gaven van de Vader hebben alles te maken met zijn wil. God heeft een plan met jouw leven. God wil iets met je leven. Hij heeft je geschapen met een bepaald doel. En voor dat doel heeft hij je uniek geschapen. En dat zien we ook in een paar teksten. Psalm 139, vers 13 tot 16. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Nou, ooit over nagedacht dat God al over jou dacht voordat je ooit geboren was, voordat je zelfs verwekt werd. Dat is een wonderlijke gedachte. En terecht zegt de psalmist hier zo, dat is een ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u hebt gemaakt. He, u was geen geheim voor u. Ik was geen geheim voor u. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Wat een fantastisch iets. Het idee dat God blij is met mij, is iets wat ik altijd heel apart vind. Want ik ben soms niet zo blij met mezelf. En daar ligt dan ook mijn verantwoording, want wat hij gemaakt heeft is goed. En dan kom je alweer in een spanningsveld. Jeremia 29, vers 11, natuurlijk een hele lievelingstekst in deze gemeente. Mijn plan met jullie, of met jou, staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dus de wil van de Vader voor jouw leven is hoop en toekomst. En hij heeft daar ingrediënten in jouw leven al ingelegd. Dus de gaven van de Vader hebben alles te maken met zijn wil. De gaven van Jezus hebben alles te maken met het woord en wezen. Nou, dat is de moeilijkste. Want die kan ik niet even 1, 2, 3 uitleggen. En ik wil er ook niet een hele preek over gaan houden. Maar laat ik het zo kort zeggen. Als de Vader de aarde wil scheppen, dan doet hij dat door zijn woord. Hij spreekt en dan is het er. Dan vervalt die aarde, die schepping, in zonde. Dan komt er geen plan B van God. Oh, dan stuur ik mijn zoon en die kan het dan weer redden. Er is ook niet zoiets dat God dan zegt, oh, nou ben ik boos op die aarde, want ze hebben gezondigd. En dan moet mijn zoon voor ze sterven, want dan kan ik weer blij worden. En dat, ik zeg het even plastisch. Het is anders. God schept deze wereld door zijn woord, dan gaat die wereld van hem af en dat doet hem pijn. Dat doet hem intens verdriet, dat die wereld van hem afglijdt. En dan is er maar één oplossing en dat is datgene wat de wereld geschapen heeft, dat dat zelf onderdeel van de wereld wordt, zodat de zonde van de wereld opgenomen wordt in hemzelf. Dus daarom heb je die teksten van alles in allen in hem en noem maar op. Dus Jezus is op aarde gekomen, natuurlijk om jou te redden, maar niet zoiets als plan B, of dat hij dat zo moeilijk vond, of wat dan ook. Hij is op aarde gekomen omdat hij zelf het woord is. Dus de wil van God krijgt vorm door het woord of het wezen van Jezus. Het wezen van Jezus is hoe hij dat deed. Als Jezus op aarde komt, dan laat hij dus zien wie God is en hoe een mens werkelijk kan leven. En geeft hij uitvoering aan datgene wat Jezus of wat de Vader wil. Gods wil mag dus door zijn woord en door het wezen van Jezus gestalte krijgen in jou. En jij weet dat het woord vlees geworden is, Jezus geworden is voor jou en dat jij één in Jezus bent. Dus we zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem opgestaan, we zijn met hem opgevaren en wij zitten met hem op de troon van God. Er is niets in je leven wat nog een hinderpaal kan zijn om bij de troon van God te komen of met de Vader te bespreken. Het is niet zo dat dat daarmee een automaat is en dat jij zegt van dit moet gebeuren Vader, dus doe dat eens even. We zitten in een strijd en dat koninkrijk moet er steeds meer gestalte krijgen. Dus de gaven van Jezus hebben alles te maken met het woord en het wezen van Jezus. Dus de gaven van Jezus waar we het vorige week over hadden. Herders en apostelen en profeten en evangelieverkondigers stond er. Nou, en leraren, die zijn aan jullie gegeven om je te trainen dat wat Jezus of wat de Vader wil door te luisteren naar het woord, door te luisteren naar Jezus en dat uit te gaan oefenen in deze maatschappij. Helder toch? Of niet? De derde is de gave van de geest. En die hebben alles te maken met werk en uitvoering. Je kan nu wel weten dat je geschapen bent door God en je kan overtuigd zijn van je eigen talenten en je kan overtuigd zijn van wie je bent als identiteit. Vervolgens kan je weten dat je volmaakt bent in Christus omdat Jezus voor je gestorven is en dat zijn woord door jou heen de dingen kan gaan bewerkstelligen. Maar het echte werk begint pas als de Heilige Geest controle krijgt over jouw emoties, over jouw verkeerde karaktereigenschappen, want daar heb je wel degelijk mee te maken, en over de zonde die in jouw leven is. En zonde is niets anders dan niet zien wat God bedoeld heeft, God niet kennen zoals die werkelijk is, de foute dingen, daar kijken wij meestal naar, maar de veel ergere zonden zijn gewoon God missen. Toch? Want oorspronkelijk heeft God verdriet dat jij en ik van hem afgeraakt zijn. Dus de grootste zonde in jouw leven is niet overspel of stelen. De grootste zonde in jouw leven is God niet kennen. En niet beseffen wie God werkelijk voor je is. In die mate groeien wij naar een volmaaktheid in de eeuwigheid en zijn we nog steeds niet volmaakt en komen nog steeds tekort. Ik ken God een beetje. Maar het is dus zonde wanneer ik zeg, zo is God. En wanneer Marjan zegt, ja, maar ik heb God ook anders leren kennen. Nee, dat is niet waar. Zoals ik hem heb leren kennen, zo is God. Dan maak ik God aan mij gelijk. En God is een stapje groter, op zijn minst een vingerhoedje groter dan mijn kunnen. En ook dan jouw kunnen. Dus soms gebeuren er in het leven dingen die je niet begrijpt. Terwijl je toch weet, God zit daar middenin. Er is teleurstelling, er is lijden, er is nog een hoop gebrek. Ik snap ook niet altijd alles. En dan toch te zeggen, en daar zit God middenin, want God is een stukje groter dan wat ik kan zien. Nou, daar hebben we de gaven voor de geest voor nodig om het dus tot werk om te zetten. Het is heel simpel. De Vader die wil het, de Zoon die spreekt het uit en de Geest werkt het uit. Dat is eigenlijk in jouw leven. Dus de Vader spreekt tot jou over wat zijn plan is met je leven. De Zoon bevestigt dat met zijn woord. Het moet wel op de Bijbel gebaseerd zijn. En duidelijk in relatie met het offer van Jezus staan. En dan de Heilige Geest helpt jou in de uitvoering. En daar zit mijn kritiek, is een beetje verkeerd woord, mijn aanvulling op de Pinkstertheologie, omdat die vaak zo beperkt is tot de kerk zelf. Heel fijn dat we hier profiteren. Heel fijn dat de gaven hier functioneren. Maar ze horen op straat. En daar komen we later nog een keer terug. Dus de gaven van de geest hebben alles met zijn werk en uitvoering. Tweede punt. Dus we hebben dat de wil van de Vader, het woord van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Dat is een concept. Maar waar draait het nou precies om? Nou, dan komen we op het tweede, kingdom. Waartoe is de mens op aarde? Dat staat ook op de achterkant van mijn boek, dus het is wel heel timely hoe het allemaal bij elkaar past. De catechismus en de kerk die zegt om God te eren. Dat klinkt heel mooi en in een context waarin je dat beleeft is die tekst heel helder. Dat is een prima tekst. Daar is niks verkeerds aan. Maar vandaag aan de dag kan je wel zeggen, en hoe doe je dat? Wat bedoel je daarmee met God eren? Wat is dat? Hoe eer je God in je dagelijks leven? Want heel veel mensen denken bij God eren dat dat is 2 keer per zondag naar de kerk. Of op zondag naar de kerk. En 's morgens je stille tijd houden en 's avonds danken aan de Heer voor de dag die je gehad hebt. God eren. Romeinen spreekt over je leven als een offer inzetten. Dat de ware aanbidding de werkelijke eredienst is. Dus op zondag kom je bij elkaar om versterkt te worden. Om op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag God te gaan eren. Om dan pas aanbidding te doen. Ik heb echt wat moeite met het woord aanbidding. Mijn voorkeur is, laten we het over verwonderingen gaan hebben. Want bij aanbidding denkt iedereen aan 3 liedjes zingen. Dat is aanbidding. En we zeggen het ook na de zangdienst, als ik het zo mag noemen. Dat was een goede aanbidding. En is dit geen aanbidding dan? En het zingen of het bidden, is dat geen aanbidding? Is koffiedrinken dadelijk geen aanbidding? Er is een boek van broeder Laurens, heet hij geloof ik, bij Gideon. En die man die maakt van potjes wassen in het klooster, de vadoen, maakt hij aanbidding. Prachtig boek, moet je eens lezen. Mijn dun boekje. Heel mooi boek. Aanbidding gaat een stap verder dan de dingen die we doen omdat we ze doen. Hoe eer je God in het dagelijks leven? Helaas, in onze Calvinistische traditie denken veel mensen ook van, nou, God eert in je leven door gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Door te luisteren wat hij zegt. Dus een christen mag niet dit, doet niet dat, doet niet zus, doet niet zo. Dan zit je weer in de religie. Daar zijn de meesten van ons behoorlijk door beschadigd of hebben daar de naweeën soms van. Ik heb daar jaren tegen gevochten. Denkende dat een liefhebbende vader van je houdt omdat je het goed doet. En omdat je weet dat je het niet goed doet, kom je in een conflict. Wie van jullie doet het allemaal perfect, wat God van je wil? Niemand. En toch houdt God van je. Nou, leg dat nou eens uit. Want als het bewijs van jouw goede gedrag het bewijs van je ere van God is, dan komen we dus allemaal schromelijk tekort. Klopt dat? Dus de basis is, God houdt van me, ik ben zijn zoon. En dan mag ik met hem gaan samenwerken en ik mag gaan leren om dat koninkrijk van God gestalte te geven op deze aarde. Dat is de bedoeling. En dat laat zich niet vangen in, je mag op zondag niet naar het zwembad. Of op zondag doe je dit niet. Of dat laat zich niet vangen, een christen moet altijd gaan getuigen. Of een christen moet dit, of een christen moet dat. Of een christen draagt geen lippenstift of wat dan ook. Dat zijn wetten. Het koninkrijk heeft veel meer te maken met zoals Jezus zijn bediening gestart is. Dat we dat voortzetten, dat je goed doet. En het wonderlijke van Jezus is dat hij niet 1 zondaar veroordeelt. Maar dat hij open staat voor de ander. En dat hij Gods liefde overdraagt. Het goede doen. Ja, maar Henk, dat lijkt toch wel heel veel op goede werken doen. Ja, daar lijkt het heel veel op. En met de reformatie hebben we een heleboel weggegooid, wat niet weggegooid had hoeven te worden. Er is niks verkeerd aan hele goede werken doen. Het is helemaal niet verkeerd om je buren te zegenen. Ik zou wel eens willen weten in het panel. En dan krijg je vaak van die meest vreemde vragen. Een echtpaar dat schrijft van, naast ons zijn 2 homofielen komen wonen. En daar hebben wij het heel erg moeilijk mee. En wat moeten we nu gaan doen? Volgende week is 1 van die 2 jarig. En we hebben moeite om op visite te gaan. Ja, dat helpt enorm. En dat advies wat wij gegeven hebben is, wat zou Jezus doen? Die zou aanbellen en zeggen, jullie zijn verkeerd, jullie leven in zonde. Dat lees je toch duidelijk in de Bijbel, of niet? Ik lees het niet 1 keer. Hij zou ze omarmen. Hij zou ze lief hebben. En vanuit de liefde van God kan daar verandering in levens komen voor zover dat nodig is. Want dan kan ik ook nog duidelijk zeggen, de vraag is of dat dan altijd wel nodig is. Als God bij jou alles wil veranderen wat er nodig is, dan is er een hoop te veranderen bij jou, waar of niet. Dus pas op dat je zegt van, maar er moet wel dat of dat gebeuren. Misschien niet. Misschien pas in de eeuwigheid. Het volmaakte zal wel een keer komen. Maar we helpen mensen op weg dichter bij God te komen. En dan openbaart de Heer wel wat nodig is bij zo'n persoon. Dus eren van God heeft veel meer te maken met participeren, samenwerken. Met God praten. Wat mag ik wel doen, wat mag ik niet doen naar die persoon toe? Wilt u dat ik dit zeg? Wilt u dat ik dat zeg? Dat is in het koninkrijk leven. En daar heb je dus de gave van God voor nodig. Kingdom. Waar komt dat kingdom vandaan? Uit Genesis 1, vers 26 tot 28. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zeeën en de vogels van de hemel en over het vee. En over de hele aarde en over alles wat er op grond kruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Wonderlijke woorden, hè? Heerschappij. Breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee. Over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Het koninkrijk was al voor de zondeval. De zondeval is alleen maar een lastige tegen, een hobbel, een drempel. Straks komt de koning terug. En dan krijgt het koninkrijk weer volledig gestalte zoals dat ook voor de scheppingen was. En dan zullen wij heersen met hem. Hoe dat heersen ingevuld moet worden, laat maar. Ga mij een beetje te boven. Ik weet ook niet wat er toen aan onderheersen verstaan werd. Maar de woordkeuze staat er wel. Heerschappij, onderwerpen en heersen. Dus de koninkrijk van God is al van voor de schepping. En dan kom ik bij het belangrijkste punt. Kom.com. Kom, community, communiceren. Met God samenwerken in zijn koninkrijk op basis van Gods gaven. Dat houdt in dat we samen werken. En dat samen is ook nog eens een keer samen met God en ook nog eens met elkaar. Heel vervelend. We moeten iets samen doen. Gods deel en jouw deel. Voor veel mensen is het christendom dit. God staat aan de ene kant en wij mensen staan aan de andere kant. En God trekt en wij trekken. Enorme spanning. Die hebben we allemaal wel eens. Is dit de wil van God? Is dit niet de wil van God? Zou God dat van mij willen? En dan zitten we zelf in die spanning. Als je daarvoor kiest, wens ik je veel zegen. Ik heb in mijn leven ontdekt, het is verdraaid en moeilijk om de hand van God op zijn rug te draaien. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het lukt niet. Het lukt ook niet als je veel tegen of veel medestanders krijgt. God laat zich niet manipuleren, God laat zich niet jouw wil opleggen op hem. In die zin mogen we best wel eens naar de reformatorische traditie kijken. En wat nederiger en wat met meer ontzag naar God kijken. Maar wij trekken nog alles aan God. Zeker als het komt op het punt van wonderen. En als het gaat om onze eigen, hoe moet ik dat zeggen, gratificatie, om onze eigen bevrediging. Als we cadeautjes van God willen hebben. Wij vinden dan dat God het geven moet of zo. En dan trekken we aan God. Je kan ook kiezen voor de samenwerking met God. Hem de hand geven. En in jouw leven met God gaan samenwerken, omdat hij je laat zien dat hij Vader, Zoon en Heilige Geest is. Dat alles bij hem beschikbaar is om met jou samen op te trekken. En dat hij geen afstandelijke God is, ver weg, met een toverstokkie of met een zwaard van veroordeling of een weegschaal dat hij jou eens afweegt. Is niet openbaar van God. Ook niet met een boek waarin je staat van dit moet je doen en dat moet je doen en dan wordt God blij. God zegt, ik geef je de hand en je mag mij leren kennen als Vader. Je mag mij leren kennen door mijn Zoon Jezus die jou geschapen heeft als woord en een van jou geworden is. En zo ben ik dus. En die dus de prijs betaald heeft zodat het allemaal mogelijk is. Dat is je broer. Dat is de eerstgeboren zoon en jij mag ook zoon worden. En dus ben ik je vader. En ik heb iemand die met je meeloopt en die heet de trooster, de helper, de parakleet. En dat is de Heilige Geest. Die is net zoals Jezus. Net zoals ik. Want wij zijn één. Zo samenwerken. Met de Vader die je lief heeft. Die het beste met je voor heeft. Die een toekomst aan je wil geven. Hij wil wel. Nou is de vraag aan jou. Wat wil jij? En ik meen het echt. Soms denk je samen te werken, maar ben je toch met dat linker dingetje bezig. Trekken. Samenwerken zoek je in de overgave aan God. Maar daar zit wel een kanttekening aan. En die kanttekening wil ik met jullie halen uit Leviticus 23. De kanttekening is deze. In Leviticus wordt gesproken over een aantal offers die de Israëlieten moesten brengen. En dan staat er het volgende. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. Dat is, de priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat die als een offer zal worden aanvaard. Tot op de dag van deze gave aan jullie God, tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Heel simpel. God zegt, straks als de oogst komt, het eerste van de oogst geef je aan mij. Dat werd dan gemeten in tienden. Dus de eerstelingen geef je aan God. En daar eet je niet van, want je geeft eerst aan mij. En dan pas, en dan vertrouw je dat ik voldoende heb. Dan staat er in vers 15... Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld tot de dag na de 7e Sabbat. 50 dagen, dat is Pinksteren, 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om voor de Heer omhoog te heffen. 2 broden van 2/10 even tarwebloem met zuurdesem gebakken als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Dus, even kijken hoe ik dat hier heb. Dat is heel simpel. In het Oude Testament wordt steeds gesproken over de eerstelingen die je moet brengen. Ik hou wel van het woord eerstelingen. Dat is in de NBV wat niet wegvertaald. Maar er wordt steeds over eerste gesproken. Maar het woord eersteling, omdat er geen normaal Nederlands woord is, pak dat wat makkelijker op als herinnering. Wat staat er nu precies? Bij Pesach, dus bij wat wij Pasen noemen, wordt gevierd dat het volk bevrijd is uit de slavernij van Egypte. En het Pesach wordt beëindigd met Yom HaBikurim. Oftewel het feest van de eerstelingen, ook wel het oogstfeest genoemd. Dat feest aan het eind maakt Pesach, Pasen, compleet. En dat is wanneer die eerste schoof van de gerstenoog geofferd wordt en bij de priester wordt gebracht. En die wordt dan als een beweegoffer bij God gebracht. Dan 50 dagen later komt Shavuot, wat wij Pinkster noemen. Nou, Shavuot staat in het teken van de identiteit van Israël als eerst geroepen onder de volkeren. Men viert dan het cadeau van de wet, want daar vindt men in Israël haar identiteit in. En als offer brengt men dan 2 van de nieuwe oogst, 2 broden. Nou, dat oogst en nieuwe oogst moet je even goed begrijpen. Als je in april in Israël al een eerste oogst hebt, dat zijn de eerste graan die al geoogst kan worden. Zo'n boer zaaide bijvoorbeeld de ene week het ene stukje in, een week later het volgende stukje akker en een week later weer het volgende stukje akker. En dan weet je, dat kan je ongeveer een week of 7 doen. En aan de laatste offer, of de laatste zaaioogst, komt dan ongeveer met Pinkster op. Daarna wordt het weer dusdanig dat oogsten wat minder vruchtbaar wordt. Dus bij Pasen wordt de eerste oogst binnengehaald en dan wordt er een schoof geofferd. Met Pinksteren, als de laatste oogst, zal ik maar zeggen, binnenkomt, dan worden daar broden van gebakken. En die worden geofferd aan de Heer. Het een met Pasen, het andere met Pinksteren. Dus hoe ziet dat bij ons eruit? Heel simpel. Met Pasen vieren wij dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Dat betekent dat de gaven die God aan jou gegeven heeft in Jezus Christus volmaakt zijn. Jouw redding is volmaakt. Wie Jezus is, is volmaakt. Wie de Vader is, is volmaakt. Wie de Heilige Geest is, is ook volmaakt. Dat is een volmaakt iets wat ons wordt aangeboden. Aan het kruis van Jezus, aan de dood van Jezus, aan wie Jezus is en wie de Vader is, valt helemaal niets toe te voegen. Daar hoef je ook niks aan te doen. Klopt dat? Jij bent gered door het bloed van Jezus en je hebt God de Vader leren kennen. Die Vader hoeft zich niet aan te passen. De Heilige Geest hoeft zich ook niet aan te passen, Jezus ook niet. Dat is een volmaakt offer. Dan met Pinksteren, dan vieren wij ook dat wij de eerstgeroepenen zijn, eerst gered, en dat we dat willen delen met andere volken. Wij vieren dan niet het cadeau van de wet, maar het cadeau van de geest. Dat we niet meer onder de wet leven, maar dat we door de geest mogen leven. En wat bieden we dan aan? Niet een volmaakt offer van graan, waar niets door mensenhanden iets mee gebeurd is, maar dan bied je een paar broden aan. Dus het offer van Jezus is een volmaakt offer waar mensenhanden niet aankomen, puur graan. Met Pinksteren brengen we een offer en dan is er van dat graan wat gebakken. Broden. En de een bakt bruin brood en de ander bakt wit brood. Bij de een brandt het ietsje te lang aan, bij de ander heeft het iets te kort in de oven gezeten. Bij weer een ander ging het vuur uit en is weer aangeblazen en er zit wat as in de korst. En bij weer een ander is er weer wat anders aan de hand. Die broden zijn niet volmaakt. Dus jij en ik zijn helemaal geschapen door God en dat is allemaal perfect. Dan komt zonde erin. We worden gered, dat is ook helemaal perfect. Jij en ik hebben het eeuwige leven, daar hoef je helemaal geen twijfel over te hebben. Maar dan gaan we in het leven stappen door de gaven van de geest, uitoefenen, werk en uitvoering. En dan worden dat broden. Dat betekent dat dat niet volmaakt is. Dat is niet altijd helemaal van de Heer. Mijn voorgangerschap is ook wat ik ervan bak. Er staat daar een man, dat is die man die gezegd heeft dat de Heer terugkwam in mei of zoiets en toen in oktober. En een paar jaar geleden heeft hij het ook al gezegd. Die bakt er in mijn ogen echt belabberd weinig goeds van. Is wel een christen, is wel een medebroeder. Maar hij bakt er weinig van. Daaronder staat Daniel de Wolf, die ik steun. Want die bakt er heel veel goeds van. Die reikt uit naar Antillianen en we steunen hem. En hij bakt er wat van. Toch? En ik ben er erg blij mee. Martin en ik praten regelmatig met hem. En we proberen hem wel te helpen in wat hij ervan bakt. Als gemeente doen we dat ook. En bij ons komt hij wel eens praten van ja, maar dit en ja, maar dat. En dan zien we ook dat wat hij ervan bakt ook mensenhanden is. Dat dat niet allemaal helemaal 100% het werk van de geest is. Er is dus niets zo gevaarlijk dat wanneer mensen gaven van God aan zich toetrekken, en die zijn er, vervolgens dat laten werken en dan tegen de gemeente zeggen, dit is de wil van God. Ho, 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 ho. Als jij en ik gaven van de geest hebben en taken van God krijgen, zoals ik als voorgangerschap, is mijn voorgangerschap inderdaad iets van God, maar ook wat ik ervan bak. Ik had dat boekenstuk woensdag uitgekomen en daar zaten allemaal vrienden, dus ik heb daar iets gezegd. En dat is in SIP gelijk opgenomen. SIP is internetpers of zo. En prompt die ene zin die ik nooit had moeten zeggen, boem, staat natuurlijk weer op het internet. Ja, wat bak je ervan, Henk? Weet je wel? Een keurig geschreven, jongens. Lees het boek nou eens voordat je op één uitspraak weer alles beoordeelt. Wat bakken wij ervan? Community. God vraagt ons te participeren in zijn koninkrijk. Hij geeft ons met Pasen nieuw leven en perfecte gaven. En dan mogen wij aan de slag gaan. En daarvoor geeft hij gaven. Perfecte gaven vanuit hem. Waar wij mee aan de slag moeten. En jij en ik moeten er wat van bakken. Dus ons profeteren is onvolmaakt. Dat zegt de Bijbel ook. Ons spreken is onvolmaakt. Ons werken met woorden van kennis, woord van waarheid is ook allemaal onvolmaakt. Je kan met iemand praten en een woord van kennis krijgen. doe dat dan voorzichtig. En dan bedoel ik niet voorzichtig van, oh, ik twijfel. Nee, maar hou ruimte dat daar een hoop van jezelf in zit. Ik heb de indruk, mag ik je wat vragen? Een stuk vriendelijker dan, zo spreekt de Heer. Kan geen kant meer op. Ja, zo spreekt de Heer en. Jack die had vanmorgen een mooi beeld over een skelet, het lichaam van Christus. En dat niet altijd alles op zijn plek zit. En dat zal ook altijd wel zo blijven. Pas precies in lijn met wat we zeggen. En degene die probeert van de gemeente een perfect lichaam te maken, die moet alsjeblieft naar een andere kerk gaan. Dat gaat echt niet lukken. Je moet ook niet hier komen, want jij past er ook niet bij, want jij bent niet perfect. Die perfecte kerk bestaat niet. Want we hebben gaven gekregen waar jij en ik je eigen verantwoording voor moet nemen en beschikbaar moet zijn. Hier zit de sleutel. De sleutel zit, is kunnen mensen met jou praten over de dingen die jij doet namens de Heer. Martin, als je een nieuwe preek voorbereidt, mag ik er overheen gaan? En kritiek hebben? Al die jaren dat Martin hier is opgeleid als voorganger, iedere preek heeft hij keurig altijd naar mij toegestuurd. Dat is logisch. Ik heb een gave van God ontvangen en die ga ik ontplooien. Dus ik wil input hebben van, doe ik het goed? Want wat bak ik ervan? Al mijn onderwijs komt uit de koker van Jack Havert en ik heb jaren met hem gespandeerd. Helaas niet zo dichtbij, maar wel kwetsbaar durven zijn. Wat doe ik goed? Wat doe ik niet goed? Hoe kan het beter? En wie geeft God je daarvoor? Helaas samen. Heel mooi voorbeeld is, een jaartje of 30 geleden. Ik had toen een huis gekocht in Noord-Blokland. En na een paar jaar moest de tuin omgespit worden. En mijn zoontje, Jefrim, die overigens een foto van het omslag gemaakt heeft, die ging me helpen. Nou is in Noord-Blokland, in de Alblasserwaard, de grond hele zware klei. Als je van spit houdt, moet je daar gaan wonen. Ik hield er niet van, dus ik heb altijd verlangd daar weg te gaan. Dus ik sta daar te spitten en Jefrin die wou helpen. 5 jaar oud of zo. En hij had zo'n klein schopje, ook zijn laarsjes aan, en die ging me meehelpen. Dus hij ging voor mij uit. Steeds weer schoof ik hem een meter op. En dan schepte hij een klein stukje en dan kwam ik en dan gooide ik een grote kluit eroverheen. En daarna kwamen we bij mama en dan gingen we samen chocolademelk drinken. Want we hadden samen zo hard gewerkt. Nou, zo werk jij ook in het koninkrijk. Je mag ook een beetje spitten. Maar de vader komt er wel achteraan. Dus klop jezelf niet te veel op de borst dat je denkt dat je zo goed bent. Grote verleiding. God is goed. God is groot. Denk niet dat jij het allemaal hebt, want misschien bak je er ook niet zo gek veel van. Misschien is het wijs om te zeggen, probeer er ook maar wat van te bakken. Maar God geeft me vrienden, God geeft me een gemeente waarin ik dat samen met anderen mag gaan ontdekken. Zo zult gij samen met alle heiligen ontdekken hoe groot de liefde van God is. Dat kan je niet alleen ontdekken. Dus wie staan er om je heen? Welke input mogen ze geven? En daar is de zondagsdienst voor. Zodat je morgen in de wereld, vol van de kracht van de Heilige Geest, vol van de gave die God je gegeven hebt, erop uit mag gaan en samen met God mag gaan werken. Mijn vraag aan jou is, pak dat beeld nou eens van mijn zoon, Jefrin. Je had zijn gezichtje moeten zien. Samen op de bank en een chocolademelk drinken. En dan keek hij naar die tuin. En dan zei hij, dat hebben wij gedaan, hè papa? En ja, dat hebben we samen gedaan. Waarbij ik heus wel wist, dat heb ik 100% zelf gedaan, want regelmatig moest je een kluitje van hem wel even omdraaien, weet je wel. Maar hij had het gevoel, ik mag met papa samenwerken. En ik ga ervoor. Mijn vraag aan jullie is, gaan jullie er ook voor? Zullen we samen met God de Vader de tuin van deze wereld maar eens omspitten? Het is hard nodig. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar deze wereld dreigt toch wel op een afgang af te stormen. Financieel. Of vind je het niet vreemd? Mag ik je even herinneren? Een hypotheekcrisis in Amerika. Zodanig erg dat het een bankencrisis wordt. Die bankencrisis wordt zo erg dat het een landencrisis wordt. En die landencrisis wordt volgens mij zo erg dat het een wereldcrisis wordt. Ik denk dat God wat aan het doen is. En ik wil erbij zijn. Spitten met de Vader. Doe je mee? Zullen we gaan staan? Vader in hemel, als we naar de crisis om ons heen kijken, dan zouden we ons erg veel zorgen kunnen gaan maken. En altijd maar weer denken, wat overkomt ons? Tegelijkertijd beleiden we keer op keer dat onze enige hoop en onze enige zekerheid is in U, Vader. En in niemand anders. Geen ander op de troon, zijn liederen die we heel gemakkelijk zingen. Heer, en in momenten van zulke soort crisis als nu, is dat een hele goede moment om ons vast te klampen aan U. En dan niet als hoop voor redding en niet als hoop voor onze eigen veiligheid, maar sterker nog, U zegt, en midden in die crisis wil ik samen met jou optrekken. Laten we samen deze wereld omspitten en ondersteboven draaien, zodat mijn koninkrijk weer zichtbaar wordt en hoe het hoort. Vader, er is zoveel onrecht in deze wereld. Wij denken dat we in crisis zitten. Maar iedere econoom erkent dat door de crisis de armoede alleen maar erger wordt. En de kloof tussen rijk en arm alleen maar erger wordt. Hier door de crisis wordt zonde alleen maar groter. Door alles wat wij doen als mensen in onze zondige natuur, zien we dat dingen kapot gaan. En midden in die wereld plaatst U ons als gemeente, als christenen, als zonen van God. En daagt U ons uit. Kom op, laten we deze wereld omdraaien. Ik geef je daartoe mezelf als Vader, Zoon en Geest. En ik geef je alle gaven van ons uit. Ga en bak er wat van. Heer, en dat zullen we ook gaan doen. In Uw machtige naam. Amen.